bent verbonden met de Centrumkerk.
En nadat we ons in de stilte persoonlijk op deze dienst hebben voorbereid, willen we dat ook samen doen door uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij is het die nooit de werken van zijn handen loslaat. Hij is het die ook hier en nu op deze avond bij ons wil zijn. In ons midden aanwezig wil zijn. Daarom mag ik u namens de Heer onze God groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gezang 303 vers 1, 2 en 5. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, zo komen we bij u. We zongen het net dat we met u verbonden zijn, met Vader, Zoon en Geest. Heren, dat is wat u ons belooft. Dat u zich aan ons wil verbinden. Dat u in ons midden aanwezig wil zijn. Dat u in ons hart wil werken. Het zijn grote woorden die gelukkig niet op ons vastzitten. Die gelukkig niet van ons afhangen, maar van u. U bent het die ons roept. U bent het die het doet, die het maakt, die het werkt. En daarom komen we bij u. Want ook al weten we dat dat zo is en ook al belooft u ons dat keer op keer, toch hebben wij het nodig om erom te vragen. Omdat we daarmee ook daadwerkelijk ons eigen hart openen voor u. Omdat we daarmee ook werkelijk belijden, uitspreken, erkennen dat wij het niet zelf kunnen, maar dat we van u afhankelijk zijn. Heren, open ons hart voor uw woord. Werk met uw geest in ons midden. Dat de woorden die klinken in ons hart mogen doordringen. Dat we erdoor aangeraakt, erdoor in beweging worden gezet. Dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit het Oude Testament, Jeremia 2, vers 4 tot en met 13. En daarna lezen we uit de catechismus. Ik pak even het boekje erbij. Het tweede deel van zondag 34. Eerst Jeremia 2 vanaf vers 4. Luister naar de woorden van de Heer, volk van Jacob. Stammen van Israël, luister allemaal. Dit zegt de Heer. Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan dat ze mij hebben verlaten? Dat ze achter nietige goden aanliepen en zelf niets waardig werden? Zij zeiden niet, waar is de Heer? Die ons uit Egypte heeft bevrijd, die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen. Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden, een rijke oogst aan vruchten wachtte jullie daar. Jullie kwamen er en bezoedelden mijn bezit. Mijn eigen land werd mij een gruwel. De priesters zeiden niet, waar is de Heer? De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders kwamen tegen mij in opstand. De profeten lieten zich door Baal leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten. Daarom klaag ik jullie nogmaals aan. En de kinderen van je kinderen klaag ik aan, spreekt de Heer. Ga naar de Griekse eilanden. Vraag na. Trek naar Kedar. Onderzoek. Is zoiets ooit gebeurd? Heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En goden zijn het nog niet eens. Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp kan bieden. Hemel, wees ontzet. Huiver, sidder, beef, spreekt de Heer. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen. Kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. En dan lees ik met u uit zondag 34, het tweede deel, vraag en antwoord 93 en 94. 94 en 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik op straffe van mijn heil te verliezen alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. En dat ik de enige ware God op de rechte wijze erken, hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp, van hem alleen al het goede verwacht en hem met mijn gehele hart liefheb, vrees en eer, zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van of naast de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft iets anders bedenken of hebben waarop men zijn vertrouwen stelt. Tot zover. We zingen Psalm 135 vers 1, 3 en 10. Sta stil bij de tekst die gelezen is. Eerste gebod. Thema, het zal u niet verbazen, is dan ook geen andere goden. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. Ik weet niet of je dat herkent. Maar soms moet ik er wat moeite voor doen om, als ik in de Bijbel lees, me echt in te leven, te verdiepen in wat die mensen bezielt. Als ik in het Oude Testament lees over afgodsbeelden van Baal en Astarte en Dagon en Moloch, En ik lees dat het volk Israël elke keer opnieuw zich daarvoor neerbuigt. Dan denk ik, wat zijn het ook een sufferds. Ik kan het bijna niet serieus nemen. Hé, wat doe je dan ook? Wat bezielt je om voor zo'n beeld neer te knielen? Je daar helemaal aan over te leveren? En het daar dan van te verwachten? Wat is er dan in je gevaren? Dan ben je toch niet helemaal goed bij je hoofd? Als ik een slechte dag heb, kan ik er soms zelfs een beetje om grinniken. Dat ik denk, ja, kom op, hé. Misschien herken je het, misschien helemaal niet. Maar ik heb dat gevoel, het staat zo ver van me af. Wie knielt er nou voor een beeld? Dat is toch een beetje dom. Laten we eerlijk zijn. En toch, hoe vaak gebeurt het niet dat ik, omdat de televisie het kastje van de KPN is vastgelopen, knielend voor de kast, alles op alles zet, alle stekkertjes eruit trek, alle knopjes omzet om de televisie weer aan het werk te krijgen. In mezelf mompelend, niet al te hard scheldend, want de kinderen. Ja, het is natuurlijk een ander knielen, hè? Ik geef me er niet helemaal aan over, maar ja, misschien tegelijkertijd toch ook wel. Ja. Ja, hoe vaak zit ik niet mijn telefoon te aaien en te strelen en te liefkozen, want dat is het toch wat we doen met onze telefoons vandaag de dag. De meest intieme band hebben we met een apparaat. Ja, en we geven ons er niet helemaal aan over natuurlijk. En we kunnen het allemaal wel uitleggen. En het is handig. En er zitten allemaal mooie dingen in. Het is een beetje dom. Knielen voor een afgodsbeeld. Zeker. Zeker. Maar we doen het allemaal. We doen het allemaal. En als we lezen in de Bijbel, dan kan het best zijn dat we soms denken, ach, sufferds. Als je iets verder nadenkt, iets dieper doordenkt, dan op zijn minst moet je van jezelf zeggen, ja, zo'n sufferd ben ik ook. 10 geboden geeft God aan zijn volk. En het begint met die eerste, letterlijk staat er, er mogen geen andere goden voor u bestaan, in Exodus 20. Bij het eerste gebod. Er mogen geen andere goden voor u bestaan. Dat is het eerste gebod. Dat is als het ware de insteek. De basis. Daar wordt de rest als het ware opgestapeld. Er mogen geen andere goden voor u bestaan. En dan kun je je afvragen, ja, wacht even, maar bestaan die dan? Is dat wat de Bijbel eigenlijk zegt? Dat je naast God, de Heere, de God die we tegenkomen in de Bijbel, de God van Israël, de God die in de Heere Jezus ook onze God wil zijn, bestaan daarnaast nog allerlei andere goden? Is dat waar we mee te maken hebben? Dat we als het ware een keuze moeten maken tussen een hele groep. En dat de Heere God, de God van Israël, zegt, ik ben de beste van die goden. Zo zou het op je over kunnen komen. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat is niet wat de Heere God bedoelt, om het zo te zeggen. Er is een verschil tussen de schepper en de schepping. Dat is wat we leren in de Bijbel. Er is een verschil tussen de schepper, de Heere, de God van Israël, die in de Bijbel zichzelf Yahweh of JHWH noemt, die boven alles staat. Hij is God. Als enige. En al het andere, alles wat ergens in de Bijbel aanbeden wordt, hoort bij de schepping. En dat is dan ook het verwijt van God aan zijn eigen volk en aan allen die afgoden aanbidden. Het verwijt is dat die mensen niet de schepper, die boven alles staat, aanbidden, maar de schepsel, een schepsel. En in het Oude Testament zijn die schepselen dan de zon of de maan of de vruchtbaarheid. Of een God voor de voorspoed, voor de goede oogst. Een God voor van alles en nog wat. En we lezen daarover in allerlei teksten en ook in Jeremia 2. Daar wilde ik eigenlijk eerst even naar kijken, naar die tekst. Het is een stevige, zware tekst. Niet zomaar licht verteerbaar. Nee, de Heere God haalt uit naar zijn volk. Hij haalt uit naar zijn volk, want jullie lopen achter nietige goden aan, zegt hij. Jullie lopen achter nietige goden aan en nergens, nooit vragen jullie je af, waar is nou de Heer? Nooit wordt die vraag gesteld. Waar is de Heer die ons bevrijd heeft, door de woestijn geleid heeft, die ons naar het beloofde land bracht? Niemand vraagt ernaar. Niemand vraagt zich af, waar is nou God? Waar is Hij? Hoe kunnen we Hem vinden? Hoe kunnen we Hem dienen? Niemand vraagt ernaar. Jullie voorouders, zegt God, of Jeremia tegen het volk, jullie voorouders hebben het niet gevraagd. De priesters vragen het niet. De hoeders van de wet vragen het niet. De profeten vragen het niet. Niemand. Niemand is ermee bezig. Niemand vraagt zich af, waar is nou de Heer? Hoe kunnen we Hem vinden? Jullie laten je afleiden. Jullie laten je verleiden. Je knielt voor alles neer wat je nodig hebt. Je levert je uit aan alles waar je voordeel aan denkt te kunnen halen. Maar zoeken naar God, naar de Heere, die jullie heeft bevrijd, die jullie het leven geeft, het komt niet in je op. Heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? Dat doe je niet. Maar jullie, Israël, jullie doen het. Je kent de Heer. Hij heeft zich aan jullie bekendgemaakt. En bij de eerste, de beste gelegenheid ga je op zoek naar iets anders. Onvoorstelbaar. Hemel, wees ontzet, huiver, sidder, beef. Het is onvoorstelbaar. Dat is wat God door de profeet Jeremia tegen zijn volk zegt. Hoe kunnen jullie? Hoe kun je het doen? En hij gebruikt een beeld, helemaal aan het einde in vers 13... een beeld dat heel tekenend is. Een beeld van water. Je moet weten, in Israël kon je op drie manieren aan water komen. Je had bronnen, rivieren. Dat was het levende water. Zeg maar, het water dat stroomt. Het water waar je het meest van te verwachten hebt. Het water wat vaak ook het meest schoon is. Dat is de eerste. Het tweede bron waar je water kan vinden is grondwater. Dan moet je diep graven. En dan kan het zijn dat je daar water vindt. Ja. Dat is grondwater. Dat is iets minder bruikbaar. Maar goed, als je geen bron hebt of als de stroom bij je huis is drooggevallen, dan kun je daar misschien wat mee. En de derde bron die ze hadden, de derde manier om aan water te komen, was dat je als het ware water zou opvangen. En wij doen dat vandaag de dag in een regenton. Hè? En vroeger deden ze dat ook. Dan probeerden ze vanuit de bergen allemaal water ergens naartoe te leiden. Zodat als het een keer geregend had, dat er in allemaal waterbassins een flinke voorraad water kwam te staan. Dan had je wat voor als er echte droogte kwam. Nou, je kunt je voorstellen dat dat water, dat opgevangen water dat stilstaat in zo'n kelder, dat het minst kwalitatief, het minst goed is. Daar heb je niet zo heel veel aan. En dat water, daar vergelijkt Jeremia als het ware de afgoden mee. Dat is, zegt Jeremia, eigenlijk tegen het volk Israël wat jullie doen. Je hebt een rivier naast je huis lopen. Je hoeft er geen 10 kilometer voor te wandelen. Je kunt elke dag met je emmertje naar de rivier. Hartstikke mooi, levend water kun je daar halen. Goede kwaliteit. En wat doen jullie in plaats daarvan? In plaats daarvan loop je een end naar de waterkelder die je hebt uitgegraven. Waar het water als het ware is opgevangen. Waar nog een klein laagje in staat. Vies. Brak water. En daar verwachten jullie het van. Dat is voor jullie alles wat je hebt. Daar ben je afhankelijk van. Gekke werk. Dat is het beeld. Hoe kun je nou Die kelder vol met scheuren waar het water niet in blijft staan, waar alleen maar een stukje, een klein laagje te vinden is. Hoe kun je nou daarvan leven? Dat kan niet. Je kunt de levende God niet inwisselen. Als je hem kent, hoe kun je dan als het ware tekenen voor surrogaat? En God maakt zijn volk duidelijk dat alle andere goden schepselen zijn. Niet de schepper, maar een onderdeel van de schepping. Ze zijn niks uit zichzelf. Ze worden pas God als jij ze God maakt. Als jij ze aanbidt, als jij voor ze knielt. Pas dan krijgen ze enige betekenis. Maar het is niks. Er zit geen leven in. Dat is wat God duidelijk maakt aan zijn volk. Die goden zijn in zichzelf niks. En toch zit er iets achter, om het zo te zeggen. Er zit een macht achter. Een macht die strijdt tegen God. Dat lees je in de Bijbel. Het volk Israël wordt verleid om niet de schepper, maar de schepping te aanbidden. Daar zit iets achter. Daar zit iets achter. Een macht zit daarachter. De macht van het kwaad in allerlei gedaanten probeert die macht het volk af te laten dwalen. Probeert die macht dat volk te lokken. Om te knielen. Om zich uit te leveren. Een afgod is in zichzelf niks. Maar als je hem aanbidt, dan maak je er iets van. Het gaat dus helemaal niet om al die beelden. Het gaat om de macht die erachter zit. En die macht, de macht van het kwaad, de macht die tegen God ingaat, die werkt vandaag de dag net zo als in de tijd van het Oude Testament. En daarom kunnen wij niet zeggen over dat volk Israël en al hun afgoden waar ze voor knielen, dat het maar sufferds zijn. Die niet weten wat ze doen. Want die machten die proberen ook ons als het ware te verleiden. En die pakken je waar je gevoelig bent. Dat is het gemene. Kijk, als er nou één macht was, dan kon ik zeggen, nou hier is het. Pas op. Laat je niet in de luren leggen. Daar zit het kwaad. Maar het is niet één macht, het is niet één ding. Het is voor ieder wat anders. Het is dat waar je als het ware gevoelig bent. Het zegt iets over waar je naar verlangt. Het zegt iets over wat je als mens nodig hebt. Het zegt iets over de manier waarop wij mensen zelf de controle hebben over ons leven. Dat is zonde. Dat is afdwalen bij God vandaan. En dat is het vanaf het allereerste begin. In het paradijs, in de Hof van Eden, is dat waar de slang de mens verleidt. Dat er nog iets is in de schepping wat hem wordt onthouden. Ja, de Heere God heeft nog veel meer, maar dat is niet voor jullie. Dat houdt hij voor zichzelf. Ze worden uitgedaagd om God niet meer helemaal te vertrouwen. En als je dat doet, dan ga je voor de bijl. Daar waar je gevoelig bent. Daar waar je als het ware de controle wilt hebben, zelf de baas wil zijn, niet wil accepteren dat God regeert. Dat is de macht die werkt achter alle afgod. Elke afgod, alle afgoden, de zonde. En wat is nou zo aantrekkelijk van die afgoden? Dat is een bepaalde zakelijkheid. Dat zie je in het Oude Testament al. Kijk, bij de Heere God is het als het ware nooit genoeg. De Heere God vraagt je hele leven. Hij wil je alles geven, maar hij vraagt ook alles van je. Een afgod is veel eenvoudiger. Veel makkelijker. Daar kun je als het ware een contract mee afsluiten. Als je wat geeft en je offert wat, dan geeft hij wat terug. En je gaat naar de ene afgod voor een goede oogst. En naar de volgende voor vruchtbaarheid. En naar een derde voor weet ik veel wat. En zo regel je de dingen als het ware. Je geeft iets van je tijd of je geld of je aanbidding. En je krijgt er iets voor terug. En dat is het. Het geeft je het gevoel dat je zelf de baas bent. Dat je zelf controle hebt. Dat is de macht die ook vandaag de dag ons verleidt. In andere vormen dan in de tijd van de Bijbel, maar het is hetzelfde idee. We willen niet afhankelijk zijn van God. We willen zelf de dingen in handen houden. En dat wordt zichtbaar in allerlei dingen. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop we omgaan met elkaar als mensen. In een stuk individualisme. Daar wordt het zichtbaar. Dat we niet accepteren dat God over ons regeert. Dat God ons dingen geeft en laat zien. We willen zelf bepalen. We willen zelf iemand zijn. We willen zelf autonoom zijn. De manier waarop wij consumeren. De manier waarop wij omgaan met andere mensen. De manier waarop wij omgaan met onze gezondheid. We willen alles onder controle houden. We accepteren geen gebreken, geen ziekte. We accepteren eigenlijk niks. We willen zorgen dat alles goed is, dat we gelukkig zijn, dat we voorspoedig zijn. En wat we kunnen doen om dat te regelen, dat doen we. We leveren ons daar als het ware aan uit. En waar leidt dat toe? Nou, dat leidt tot een vol huis, maar een leeg hart. Want mensen kunnen in ons land meer dan ooit kopen wat ze willen. Maar worden ze er gelukkiger van? Brengt het je verder? Even krijg je een goed en fijn gevoel, maar levert het iets op? We zijn gezonder dan ooit. Maar buiten corona om natuurlijk. Maar geeft ons dat nou een prettig, aangenaam gevoel? Levert ons dat nou iets op? Worden we daar nou gelukkiger van? Of krijgen we des te meer de drang om dat te controleren? Krijgen we steeds minder het idee dat we kunnen leven met ziekte? Met het idee dat het ook soms mis kan gaan? Dat is makkelijk gezegd en ik snap dat het nooit zo makkelijk is. Maar wat ik maar wil zeggen, het is nooit genoeg, hè? Het is nooit genoeg. Er zit geen einde aan wat je kunt controleren. We hebben meer dan ooit. Maar vaak en voor heel veel mensen is deze wereld en het leven kil en koud. En dat komt omdat je wordt wat je aanbidt. Je wordt wat je aanbidt. Je verandert als het ware naar dat waar je hart naar uitgaat. Dat heeft invloed op je. En al die dingen. Gezondheidszorg, het feit dat we van alles nog wat kunnen kopen, het feit dat we van alles nog wat kunnen als mensen. In zichzelf zijn al die dingen helemaal niet slecht. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je iets aanwijst en je zegt, nou dat moet je niet meer doen, dan is het klaar. In zichzelf zijn al die dingen helemaal niet slecht. Het gaat erom dat je je er niet aan moet overleveren. Dat is waar dat eerste gebod over gaat. Het mag geen god voor je worden. Aanbid het niet, lever je er niet aan uit. Want wat is een afgod? Dat is dat wat je naast de enige ware God bedenkt. Dat waar jij je vertrouwen op stelt. God eist je leven op. Om het je terug te geven. Om je vrij te maken. Dat is de boodschap die we in de Bijbel vinden. Israël, Jeremia roept het, Israël, blijf nou bij je bevrijden. Die God die je de hele weg heeft geleid, gebracht waar je moest zijn, blijf bij hem. Mensen hier in Hogeveen, blijf bij je bevrijden. Bij Jezus Christus. Hij heeft je vrijgemaakt. Dat is het belangrijkste. En als je zo als een vrij mens leeft, dan is dat voldoende. En dan kun je van alles en nog wat in deze wereld krijgen. Dan is er van alles en nog wat in deze wereld te beleven. En dan mag je genieten van alles wat er is, absoluut. Maar het is niet alles voor je. Blijf bij je bevrijden. Dien hem helemaal met heel je hart. Want waar je hart is, daar zal ook je schat zijn, zegt Jezus. Dat is uiteindelijk de vraag waar het om draait. In dat eerste gebod. Geen andere goden aanbidden. Laat er geen andere god voor je bestaan. De vraag is, waar is je hart? Laten we samen bidden. Heer onze God, u ziet ons. U doorgrondt ons. U kent onze gedachten. U ziet ons hart. U weet wat wij nodig hebben en u weet wie wij zijn. Heer, geef dat die vraag in ons leven centraal staat. Waar is hij? Waar bent u, Heer? Laat ons u zien en kennen en ervaren. Help ons om u te dienen. Om heel ons hart aan u te geven. Wij kunnen dat niet vanuit onszelf. Wij knielen. Voor de eerste, de beste afgod. Wij knielen. Omdat ons dat voor even een goed gevoel geeft. Omdat we daardoor het idee krijgen dat we dingen in de hand hebben. Omdat dat soms voor ons gevoel alles is wat we hebben. Heere, laat het ons zien wie u bent, waar u bent, wat u vraagt. Het is soms zo moeilijk, zo abstract, zo ver weg voor ons. Help ons om actief naar u te zoeken. Actief te vragen naar u. Om te lezen en te bidden en te zoeken. Om ons te laten leiden op uw wegen. Niet onze eigen wegen te bedenken. Niet onze eigen wil te doen. Maar naar u te zoeken. Help ons daarbij. U weet wat wij nodig hebben. U weet hoe groot en moeilijk dat soms voor ons kan zijn. Kan voelen. Help ons om in alle chaos en rumoer en onduidelijkheid de vastheid van wie u bent te zien en te vinden. Heere, geef ons wat daarvoor nodig is. Geef het aan ons en ieder van ons zoals we hier vanavond zijn. Geef het in deze wereld waar zoveel chaos heerst, waar alles ingewikkeld lijkt. Geef dat boven dat alles één ding uit mag stijgen. Eenvoudig. Helder. Levend. Puur. Dat u dat bent. Geef ons dat. Geloof. Opdat al die andere dingen in elk geval in een goed perspectief komen. Opdat we in al die andere dingen in elk geval een richtlijn hebben. Wees de basis van ons leven en ons bestaan. In Jezus' naam. Amen. U kunt uw gaven geven. De collecten van vandaag. Eerste voor onze eigen kerk, zeg ik aan Hogeveen. Tweede voor de diaconie. U kunt geven via de gift-app. Straks voor de mensen in de kerk daar in de collectemandjes. Van harte bij u aanbevolen. We gaan straks ons geloof belijden. En we zingen als voorbereiding daarop het lied Heer, u bent mijn leven. En ik stel voor dat we dat slotlied staande zingen. We belijden ons geloof en dat doen we door in te stemmen met de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd en gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Die op de derde dag is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke kerk, dat is de gemeenschap van heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, het eeuwige leven. Zo mogen we van hier gaan, gedragen door dat geloof, door de God, de Schepper, die boven alles staat en die ook in ons leven God wil zijn. Ga in vrede en draag zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.